Broeders en zusters, jongelui, fijn dat jullie er zijn, fijn dat u er bent. De belijdeniscategorisatie wordt op het moment gegeven. Ik heb de jongens uitgenodigd om na de belijdeniscategorisatie allemaal hier te komen, vanwege het onderwerp. En dat zouden ze doen, zeiden ze. Dus. En er is ook nog een andere categorisatie, die moet ik eigenlijk geven. Mijn broeder Adrie Doornenbal, die geeft die categorisatie. We hebben ze laten kiezen. Ze mochten of hier naartoe, of naar de categorisatie. Ze mochten niet thuis blijven, dus ik ben erg benieuwd. Ik heb één zoon, die is toch naar de categorisatie gegaan, en de andere die zou hier komen. Goed. Ik wil hartelijk welkom heten, professor Velema. Fijn dat u er weer bent. Vorig jaar om deze tijd was u er ook. En voordat ik hier was, ben u ook al eens geweest. En we hopen dat, nou, dat nog eens een keer een vervolg mag hebben. Ik stel u voor dat we gaan zingen uit Psalm 111. Zuster Kok. Broeder Kok. Broeder Kok. Ja. Ja, dat is een andere hoor. Andere tak. Broeder W. Kok. Zegt u? Gewoon zoals we gewoon gedragen, hele en halve noten. Ja. Psalm 111. Het eerste en het tweede vers looft. Halleluja, looft de Heer. Mijn ganse hart verheft zijn eer. Ik zal zijn naam mijn grootheid prijzen. Ik zal met de oprechten onderling vereend in hun vergadering en raad hem plechtig eer bewijzen. En des Heeren werken zijn zeer groot. Psalm 111, vers 1 en vers 2. Maar wil ik twee korte stukjes lezen uit Gods woord. Eerst uit Handelingen 2 en dan uit Colossenzen 2. Handelingen 2 vanaf vers 37 tot vers 43. Handelingen 2, vers 37 tot vers 42. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat zullen wij doen, mannenbroeders? En Petrus zeide tot hen: bekeert u en een ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden, en ge zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want u komt de belofte toe en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende: word behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt, en er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking van het brood, en in de gebeden. En dan ook enkele versen uit het diepe hoofdstuk Colossenzen 2. Colossenzen 2, vers 1 tot 12. Colossenzen 2, vers 1 tot 12. Want ik wil dat gij weet hoe grote strijd ik voor u heb, en voor degene die te Laodicea zijn, en zovelen als er mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien, opdat hun harten vertroost mogen worden, en zij samengevoegd zijn in de liefde, en dat tot alle rijkdom van de volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en de Vader en van Christus, in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En dit zeg ik, opdat niet iemand u misleide met beweegredenen die een schijn hebben. Want hoewel ik met het vlees van u ben, nochtans ben ik met de geest bij u, mijn verblijdende, en ziende uw ordening en de vastigheid van uw geloof in Christus. Gelijk gij dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen, wandelt alzo in hem, geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelfde met dankzegging. Zie toe dat niemand u als een roof vervoeren doet door filosofie en ijdele verleiding, naar de overlevering van mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht, in wie gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiet, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleeses, door de besnijdenis van Christus, zijnde met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt, door het geloof der werking Gods, die hem uit de doden heeft opgewekt. Zullen wij eerst bidden. Getrouwe Heere, u brengt ons samen aan de avond van deze dag. Wij zijn daar dankbaar voor, dat wij zo ook als gemeente mogen functioneren, om zomaar door de week ons oor te luisteren te leggen bij de schrift. Of geeft u door uw Heilige Geest, dat we ons hart te luisteren mogen leggen bij de schrift, dat dat open gaat over dat evangelie van uw genadeverbond. We zijn dankbaar dat er veel gemeenteleden zijn, dat er thuis ook mensen meeluisteren door de kerktelefoon, en dat we ook gasten in ons midden hebben, broeders en zusters uit Doesburg en andere plaatsen. Heren, we zijn dankbaar dat dat ene woord en het verlangen om dat woord te verstaan en te gehoorzamen ons samenbrengt. U brengt ook professor Velema in ons midden, waar we dankbaar voor zijn. Wilt u hem ook zegenen als hij over het genadeverbond en de dingen die daarbij horen ons vanavond wat wil zeggen? Geef ons een goede ontmoeting met elkaar en dat onder uw blijvende zegen. We bidden voor de rouwdragende familie, families De Roos en Geurtsen, die een moeder en oma moeten gaan begraven morgen, en bij wie we vanavond zijn wezen condoleren. Wil ze gedenken, Heere, deze moeder en oma die geen gemakkelijke weg heeft gehad, maar die toch een uitziend leven naar u had, en dan laat u zo iemand nooit uit handen vallen als ze daar de toevlucht in zocht. Vertroost de families, nu het ouderlijke adres is weggevallen. Gedenk ons met en voor elkaar vanavond, Heren, dat bidden we in de vergeving van onze zonden en in verwachting van uw genade en leiding, om Jezus wil. Amen. Wij hebben deze toerustingsavonden voor het tweede jaar nu. Vorig jaar zijn er ook 3 avonden geweest. Ook fijne avonden gehad, met elkaar gesproken over onderwerpen. Ik meen, als ik het nu uit mijn hoofd zeg, gegroepeerd rond de drie-eenheid van God. Kijk, daar is mijn zoon. En wij hebben dat als kerkraad geëvalueerd. En we zijn heel dankbaar voor het gebodene door de 3 hoogleraren uit Apeldoorn die ons daarin hebben geleid. Wij hebben een nieuw programma opgesteld voor dit seizoen. En hebben gezegd, daarbij moet nog wat sterker dan vorige keren de accent liggen op dingen waar gemeenteleden mee zitten. Nou bedoel ik dat niet denigrerend naar het vorige jaar toe, want toen het over de wederkomst ging, ik denk dat wij daar veel te weinig mee zitten. Hè? Dus dat was ook heel instructief vorig jaar. Maar wij hebben het wat pastoraal willen aanscherpen dit seizoen, zodat we dan vanavond iets willen nadenken op grond van de schrift over kinderdoop, volwassen doop, geloofsdoop of doop op grond van Gods belofte. Dat is echt iets dat leeft in heel het land, ook in onze kerken. En ik merk op de catechisaties ook dat het onder onze jongeren leeft en soms ook bij oudere mensen. En de volgende avonden zullen ook praktischer onderwerpen aan de orde zijn. Gezinsopvoeding, gebedsleven. Dus wij hebben geprobeerd het nog wat dichter bij de gemeenteleden te brengen dan het vorige seizoen. Wij starten dus vanavond met de inleiding van professor Velema, die zal spreken over kinderdoop, geloofsdoop. Moet er nou een vraagteken achter de kinderdoop en moet er een uitroepteken achter die geloofsdoop? Ja, daarmee geef ik eigenlijk al een paar standpunten weer van wat leeft ook onder mensen die gewoon bij ons naar de kerk gaan. Hoe moet je dat nou zien? Zouden we eruit komen vanavond? Nou, ja, dat zou best kunnen, nietwaar? Maar ook als dat niet gebeurt, het is heel goed om te luisteren naar wat de schrift daarover zegt. En daarmee ook je geestelijke wijsheid te verdiepen. En de omgang met de Here. En ook de visie op doop. En hoe leef je daar nou mee in het leven van elke dag? Dat van mijn kant als een korte inleiding. Ik heb met professor Velemijn de Koster afgesproken dat wij ongeveer tot 9:15 door zullen gaan met de lezing van de hoogleraar. En dat we dan kort zullen pauzeren, een minuut of 20. En dat u daarna ruimschoots de gelegenheid hebt om met professor Velemijn in discussie te gaan. Vragen te stellen, toelichting te vragen of een aanvulling te geven eventueel. Uw standpunt kenbaar te maken. En samen hopen we dan ook te buigen onder de openbaring van Gods woord. Iemand nog een vraag over de orde van vanavond? De gang van zaken bedoel ik. Niemand? Dan zullen we dat zo doen. Dan wil ik graag nog een keer zingen uit Psalm 111. En nu de verzen 3 en 4, broeder Kok. Hij maakte hij die heerlijk is zijn wonderen een gedachtenis. Hij is barmhartig en genadig. Hij heeft de kracht zijns werks getoond aan het volk waarbij hij gunstrijk woont. Psalm 111, nu de versen 3 en 4. En dan geef ik graag aan professor Velema het woord. Thank you.
Dank u wel, dominee Klomp, voor het hartelijke welkom en broeders en zusters voor uw aanwezigheid. Toen broeder Kok mij belde en vroeg of ik vanavond een onderwerp zou willen inleiden in dezelfde geest eigenlijk als een jaar geleden, was het voor mij niet moeilijk om ja te zeggen. Want ik had een hele fijne herinnering aan de ontmoeting die avond. En ik ben eigenlijk erg dankbaar dat ik op mijn leeftijd en in de stilte van mijn leven, zo van tijd tot tijd ook door de week, behalve zondags, nog eens wat mag doen ten dienste van de kerken. Ik zal u even, dat is misschien toch goed, de officiële titel voorlezen zoals die in de uitnodigingsbrief geformuleerd is. Kinderdoop waardevol, geloofsdoop noodzakelijk. Ik vind dat een hele fraaie formulering, maar ook een formulering die te denken geeft. Want je zou je ook kunnen voorstellen dat er staat kinderdoop noodzakelijk en geloofsdoop gewenst of waardevol. Ik vind in deze formulering van de titel iets van het begrip dat we willen opbrengen voor mensen die aan de ene kant moeite hebben met de kinderdoop. Laten we dat maar heel eerlijk zeggen, ik ken u verder niet, maar ik ken onze kerken genoeg en ik was gistermorgen op een seniorenmorgen ergens in een gemeente in de Veluwe en daar kreeg ik in de pauze met een ouderling een gesprek en vertelde dat ik hier vanavond moest zijn en toen zei hij, wij zitten in onze gemeente met precies dezelfde vragen. Mensen die zich afvragen of eigenlijk de geloofsdoop, ik preek liever vanavond over volwassen doop, de volwassen doop prefereren boven de kinderdoop. En die er ook moeite mee hebben om vanuit de schrift te aanvaarden dat de kinderdoop door de Bijbel wordt voorgeschreven, althans aanbevolen. Ik wil vanavond graag de mildheid van de formulering van het onderwerp gebruiken om mij niet op een of andere manier af te zetten. Ik wil ook graag proberen wat in te komen in de gedachten van mensen die, zoals dat hier dan heet, de geloofsdoop, maar ik zou willen zeggen de volwassen doop, boven de kinderdoop prefereren, om dan toch vanuit een hartelijke overtuiging, dat kan natuurlijk ook moeilijk anders, als je nou 54 jaar predikant bent in de christelijke gereformeerde kerken, zul je aan het eind van je leven denk ik niet ineens een hele draai maken en de dingen anders zien en zeggen dat je ze altijd hebt mogen preken en ook bij de examens in Apeldoorn en op de klassers hebt mogen en moeten zeggen. Goed, op deze manier proberen we dus samen erin te komen. Wat is het eigenlijk dat mensen zo bezighoudt om voor de volwassen doop, ik gebruik dat woord toch maar vanavond, ter vervanging van de geloofsdoop, want ik mag er tussendoor wel zeggen dat natuurlijk de kinderdoop ook een geloofsdoop is. En dat je dat woord geloofsdoop niet kunt reserveren alleen maar voor de volwassen doop. Ik begrijp wel hoe je tot de formulering komt. Dat is dus omdat je zegt, ja, die doop wordt bediend nadat je geloof beleden hebt en dan kun je gedoopt worden. Maar er moet natuurlijk bij de volwassen doop, ik ga er straks nog wel iets verder van zeggen, toch ook heel duidelijk een geloofsbelijdenis afgelegd worden. Zij het niet door het kind zelf, dan toch door de ouders. Dus we moeten oppassen dat we de geloofsdoop niet alleen reserveren voor de doop van volwassenen. Wat is het eigenlijk, dat ik zo mogen beginnen, om daarin ook de welwillendheid van de formulering van het thema en de problematiek waar mensen mee zitten. Ik heb zelf ook wel gesproken met leden van onze kerk in den landen die de voorkeur gaven aan de volwassen doop en zelfs overwogen om zich te lieten overdopen. Wat is het eigenlijk dat ons ertoe brengt om mensen vanuit de kerk, vanuit een christelijk gereformeerde opvoeding, zo bezig te zijn met en eventueel zich uit te spreken voor de volwassen doop. Terwijl in de kerk bij ons toch altijd ook vanuit de zondagen in de catechismus en vanuit de verbondsleven heel duidelijk gewezen wordt op de voortgang van het verbond. Ik denk dat er twee elementen zijn en ik wil daar maar mee beginnen. Om daarin toch ook uw aandacht te vragen voor mensen die echt met dit probleem zitten en die het als een moeite ervaren. Het eerste is dat bij de volwassen doop je zelf kiest. Bij de kinderdoop kiezen je ouders voor je. Zij laten je dopen. Daar is ook niet alles mee gezegd, want er ligt natuurlijk de keus van God achter. Maar als we het zo benaderen, dan moeten we dat dus zeggen. Ik heb ook nogal wat mensen gesproken. Merkwaardigerwijs, ik was in Victoria in de Hasliberg in september, waar ik mensen hier uit Veenendaal ontmoette die voor de gemeente waren van dominee Bette. En daar hebben we ook wel gesproken over deze dingen. En wat is het dat dan dringt en drijft tot de volwassen doop? Nou, het eerste is dit, dat je dan een keus doet. Dat je dan zelf beslissen moet. En dat het aan jezelf is, ik formuleer dat met opzet een beetje scherp en een beetje sterk, om gedoopt te worden. Dat er maar niet over je beslist wordt en dat je ouders maar niet voor je kiezen, maar dat je het zelf doet. Dus de eigen beslissing, dat is het eerste. En ik denk dat er een tweede bij komt, dat je in zekere zin de keerzijde van dit argument of deze overweging kunt noemen, of hoe je het ook maar wilt noemen. En dat is dat je het heel bewust beleeft. Ik weet er niets meer van dat ik gedoopt ben. Dat was in het jaar, 1929, eind 1929. Dus dat is een heel eind geleden. Maar ook al zijn hier jongeren, dan zullen ze, als ze door hun ouders ten doop gehouden zijn, toch ook moeten zeggen, ik weet er ook niets meer van dat ik gedoopt ben. Daarmee is natuurlijk de betekenis van de doop niet uitgewist, in tegendeel. Maar het is voor de beleving, om zo te zeggen, wel een heel verandering. Juist, ik wist dat ik hier moest spreken. Ik was op de dag van Friedensteam in oktober in Barneveld. En daar hadden we een prachtige film over het evangelisatiewerk in het uiterste noorden van Rusland. Dat zijn baptisten die daar tot geloof komen. En daar werd dus in een geweldig bassin in de openlucht gedoopt. Met de witte jurk aan enzovoort. Ik moest toen tegelijk denken aan wat ik hier vanavond zou moeten behandelen. En ik moet zeggen, ja, op een bepaald moment spreek je dat toe. Dat is toch wel geweldig. Dat er daar mensen in Rusland tot geloof komen in Jezus Christus. Dat werd ook heel duidelijk verteld en toegelicht door degene die dat om verrichten. Dat daar mensen tot geloof komen en gedoopt worden. Nou is het natuurlijk zo dat daar was geen gemeente, dus het probleem van de kinderdoop was op dat moment daar niet urgent. Maar ik moet u wel zeggen dat het mij toch ergens aansprak. En toen moest ik denken, laat ik dat toch vanavond ook heel eerlijk mogen zeggen, dat ik weet dat mijn vriend dominee Westering van Urk in Rotterdam ook volwassenen gedoopt heeft. En daarbij in de witte doopjurk stond in het bassin. Want in die ICF-gemeente worden volwassenen gedoopt die tot geloof komen. Dat mag ik er wel duidelijk bij zeggen. Maar dat wordt ook gedaan. Dus dat is de ene kant. De andere kant zat ik te denken aan de doop van het jongste kind van ons kroonprinselijk paar. Dat was ongeveer in diezelfde tijd. Dus dat waren twee heel verschillende ervaringen die mij bezighielden. Goed, als we proberen in te komen in de vraag waarom mensen voor de volwassen doop, zoals in de titel dan genoemd, de geloofsdoop kiezen, dan denk ik dat er dus die twee elementen een hele grote rol spelen. Ik herhaal dat dus nog een keer. Je kiest er zelf voor. Het is je eigen beslissing. Je gaat zelf zeggen, ik wil geloofsbelijdenis doen en op grond van die geloofsbelijdenis vraag ik om het teken van de doop. Dat is dus het ene. En dan is, om zo te zeggen, als ik het zo mag formuleren, het voordeel ervan, dat je dat dan ook heel bewust beleeft. Dat dat niet aan je gebeurt als kind en voltrokken wordt zonder dat je er enige herinnering aan hebt. Maar je beleeft het heel bewust. Ik denk dat we daar ook mogen zeggen dat dat typisch past. Ik heb er ook belang bij om dat vanavond wat aan u voor te leggen, dat dat typisch past in onze tijd van mensen die individueel een beslissing nemen. Daar wordt heel sterk de nadruk op gelegd in onze tijd. De individuele beslissing, de eigen verantwoordelijkheid. Dus ik zie dat toch wel in het totaal van dat gebeuren in onze samenleving, waarin dan ook in de kerk vooral de volwassen doop een plaats krijgt. Voor zover ik kan nagaan en gesproken heb met mensen die daarvoor pleiten, of dat zelfs ondergaan hebben, ben ik deze drie elementen dus heel sterk tegengekomen. Ik zet er nog één keer even op een rijtje. Je eigen beslissing, de zichtbaarheid en de daadwerkelijke beleving die een duidelijke indruk nalaat, en daarin ook de individualiteit. Dat je dus individueel te werk gaat. Wat gebeurt er nou bij de kinderdoop? en op basis waarvan worden de kinderen gedoopt. Het zal u niet verbazen dat ik dan het woord verbond noem. Want het verbond is het waar je, moet zeggen, in de doop het teken van krijgt. Het is niet zo dat je door de doop ingelijfd wordt in het verbond. Laten we dat heel goed zien. Als je uit gelovige ouders geboren bent, dan ben je een verbondskind. En dan heb je als zodanig het recht op de doop. Aan de andere kant hebben de ouders dan ook de plicht om je te laten dopen. Maar dat is dus het verbondsdenken. Dat is dus de samenhang tussen de geslachten. U voelt wel dat als je dat naar voren brengt, dat heel sterk staat tegenover de individualiteit en het individualisme van het moderne leven. En ik persoonlijk ben van mening, ook als predikant die elke zondag voorgaat, dat onze kerkmensen, u en in alle gemeenten, de indrukken en de invloeden krijgen van dat individualistische leven. Ik moet voor mijzelf beslissen en ik kom dan ook voor mijzelf op en ik sta dan ook voor mezelf enzovoort. Die benadering van dat individualisme is volstrekt tegenovergesteld aan de benadering die we in de Bijbel tegenkomen, waarin het verbond van God met zijn volk gesloten wordt en bevestigd wordt. U zult dat bij een doopplechtigheid ook wel eens horen, betekend en bezegeld vindt. Ik vind dat eigenlijk een prachtige uitdrukking. Het teken en het zegel van het verbond in de heilige doop. In de Bijbel komt dat voor. We hebben samen geluisterd naar Handelingen 2 vers 39. Laat ik terloops even mogen zeggen, ik heb twee boeken bij me. En ik wil u daar toch graag op wijzen. Dit boek is al wat ouder. Dat heet Rondom de Doopvond. Daar heeft professor van Spijker de redactie van gevoerd. En daar staan 130 bladzijden in van de hand van professor Versteeg. Ik heb dat hele hoofdstuk na jaren van, bij voorbereiding van deze lezing nog weer eens doorgelezen. Ik moet u eerlijk zeggen, wat hebben wij in professor Versteeg vroeg veel verloren voor onze kerk. Een prachtig hoofdstuk waarin de laatste 15 bladzijden ook de hele kwestie van de kinderdoop aan de orde komt. Enkele dingen die ik vanavond als ondersteuning, als fundering voor de kinderdoop naar voren breng, ontleen ik dan ook heel graag een heldere betoog van professor Versteeg. Tweede boek is Hoop voor Israël, dat is net uitgekomen. En daar staat een heel interessant en ook diepgravend artikel in van professor Hoek hier uit Veenendaal, juist over die tekst, Handelingen 2 vers 39. Ik zal u daar verder niet mee lastigvallen, maar ik hou er eigenlijk altijd van, denk ik tegenover de studenten ook, om te laten zien waar je het vandaan haalt. En dat je dus niet dat kletsen bent, laat ik het zo zeggen. Dat mag natuurlijk helemaal niet als je op de schrift teruggaat, maar dat mag u ook de wegen zien waarlangs ik in dit verband ook heel duidelijk onderwezen bent of mijn standpunt bevestigd hebt gezien vanuit de schrift. U kent de tekst uit Handelingen 2 vers 39. Ik vind dat een geweldig woord. Als daar de mensen tot geloof en bekering komen. Ik lees dat nog eventjes. En Petrus zei tot hen, bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. Dus dat is, om zo te zeggen, de nieuwe bedeling die met Pinksteren ingaat. Ik zeg met Pinksteren, in zekere zin begint de nieuwe bedeling natuurlijk al met de geboorte van de Heer Jezus Christus en alles wat daarop volgt, zijn predikingen en zijn leven. Maar je zou kunnen zeggen dat Pinksteren toch eigenlijk de geboortedag is van de Nieuwtestamentische kerk. En dan geeft Petrus ook de reden aan waarom hij die oproep doet. Hè? Bekeert u en ge zult de gave van de Heilige Geest ontvangen, want, en dan komt het, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. Het is een heel bekende tekst, maar het is goed om er de aandacht vanavond toch op te vestigen. Dus die mensen daar in Jeruzalem, Joden en eventueel ook Jodengenoten en waar dan ook maar vandaan, als zij tot bekering en geloof kwamen in de Heer Jezus Christus, zoals dat door de geest en de prediking over de geest aan hen wordt uitgelegd en door de geest ook wordt toegepast, worden opgeroepen tot geloof en om zich te laten dopen. En dat is De reden daarvoor, de grond daarvoor is, want u komt de belofte toe. Dus er wordt gedoopt op grond van de belofte van God. Ik kom daar straks nog weer even verder op terug. Maar er wordt gedoopt op grond van de belofte van God. En dat u, dat zijn natuurlijk die volwassenen, die joden, jodengenoten, proselieten misschien wel, die daar aanwezig zijn. We kennen dat hele gezelschap niet precies in al de verscheidenheid van herkomst. Maar Petrus spreekt daar tot allen. Zoals hij dominees in de kerk Gods belofte ook mogen verkondigen aan anderen. Ik vind dat toch altijd een grote zegen van de christelijke gereformeerde kerk, dat je de belofte van God niet hoeft te beperken tot de uitverkorenen, als je al weet wie uitverkoren is, maar dat je ze aan allen mag brengen. Nou, zo doet Petrus het ook. U komt de belofte doen. En dan zegt hij daarbij, uw kinderen. Nou, dat moet voor die Joden die daar waren niet moeilijk geweest zijn om dat te herkennen. Want die herkenden in die uitdrukking, uw kinderen, de lijn van het verbond. Zoals Joodse ouders, met name vaders dus, hun kinderen lieten besnijden, omdat ze dan het teken van het verbond kregen en daar van Gods wegen ook recht op hadden. Zo gaat dat door in de nieuwe bedeling naar de uitstorting van de Heilige Geest. En dan kun je natuurlijk zeggen, uw kinderen, dat ziet nog op die Joodse kinderen, kinderen van Joodse ouders, maar daar komt een derde bij, en zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. Dus de doop naar de uitstorting van de Heilige Geest en daarmee dus naar de hemelvaart van de Heer Jezus Christus, naar de uitstorting van de Heilige Geest, de doop komt daarmee in de plaats van de besnijdenis. Je kunt dat ook op een geweldige manier in het boek Handelingen zien. Ik moet u zeggen, ik vind dit een uitermate waardevolle studie. Hij is nog niet zo lang geleden verschenen. Hij is op de redactie van dokter Mulder, dominee Mulder, predikant van onze kerk, voormalig predikant, en dokter Noordergraaf. Daar wordt dat hele boek Handelingen prachtig behandeld. En daar zie je ook dat het voor de mensen van toen, Joden en heidenen, geen misverstand kan zijn dat in plaats van de besnijdenis als teken van het verbond de doop gekomen is. En dat is dan voor allen die in hem geloven, zij en hun kinderen. Ik vind het geweldig om dat vanavond duidelijk naar voren te mogen brengen. U, uw kinderen en alle die daarvan geroepen worden, en dat geldt dan natuurlijk ook hun kinderen, omdat ook met hen het verbond wordt opgericht. Geweldig om dat zo te mogen zeggen en dat ook ja, te mogen beleven, hè, dat de Heere de kinderen er ook bij betrekt. Dat gebeurt natuurlijk toch ook nog op andere plaatsen in het Nieuwe Testament. Wij weten dat er mensen geweest zijn die gedoopt zijn geworden met hun huis, Lydia. Dat staat er heel duidelijk, dat zij gedoopt werd met haar huis. Dat is een prachtige uitdrukking. En dat huis, dat kan niet anders betekenen dan dat allen die in dat huis waren gedoopt werden. Nou kun je natuurlijk zeggen, ja, er kunnen alleen volwassen kinderen geweest zijn, dat is mogelijk. Maar er zijn ook nog andere plaatsen in het boek Handelingen. Ik denk aan de gevangenbewaarder. Ook zijn huis werd gedoopt. En ik denk aan Crispus, de overste van de synagoge, uit Handelingen 18, vers 8. En ik denk aan 1 Korinthe 1, vers 16, waar Paulus zegt dat hij het huis van Stefanus gedoopt heeft. Nou, het moet toch wel heel merkwaardig zijn als dat huis alleen maar zou bestaan hebben uit vader en moeder en alleen volwassen kinderen. Voor de gedachtewereld van de ontvangers van deze brief, dus de mensen tot wie Paulus en ook Petrus zich richten, of zoals dat verteld wordt, kan dat niet anders geweest zijn dan dat de kinderen erbij betrokken waren. En dat is dan in de lijn van Handelingen 2 vers 39. Voor mij is dit een overduidelijke schrift, als u wilt zeggen bewijs, in elk geval aanwijzing, dat ook de kinderen delen in de zegen van het verbond als de toezegging. Dus delen in de belofte van het verbond. Steeg wijst er ook op dat bijvoorbeeld in de vermaningen en zo, de huistafels, hè, dat zijn dus de zedelijke voorschriften over het leven van christenen en kinderen van God, dat ook daarin de de kinderen betrokken zijn. Dat dat ook niet alleen tot de ouders is, maar dat dat die hele verbondsgedachte is die in die huistafels meespeelt. En er is nog één ding, dat wil ik u toch ook niet onthouden. Dat was voor mij toen ik het in verschijnen van dat boek voor de eerste keer las, iets werkelijk heel moois. Dat de moeders hun kinderen tot Jezus brengen. U weet dat, dat staat in Matteüs 19, in Marcus 10 en in Lucas 18. U kent, zij brachten de kinderen tot Jezus. En professor Steeg, die een uitstekend nieuwtestamenticus is, die vertelt dat het gebruikelijk was in het Jodendom, in de dagen van Jezus, op de avond van de grote verzoendag, dat ouders de kinderen bij de schriftgeleerden brachten. En dat de schriftgeleerden die kinderen dan, als het ware, in de armen namen en zegenden. Dat is gewoon een Joods gebruik, dat is na te gaan in de Joodse literatuur. En Versteeg zegt, het zal waarschijnlijk zo geweest zijn dat wat daar in Matteüs 19 verteld wordt, gebeurd is op de avond van de grote verzoendag, de laatste avond die Jezus meegemaakt heeft. En wat doet de Heer Jezus dan? Dus dan brengen ze niet bij de rabbi, om zo te zeggen, de kinderen, maar bij Jezus als de rabbi van de nieuwe verdeling, als de Heerenbedeling. En dan zegent hij ze, neemt ze in de armen en dan zegent hij ze. Dus dat kan alleen maar betekenen dat die lijn, en daar gaat het mee vanavond om, dat die lijn van het verbond, waarin de kinderen ook betrokken worden door en met de ouders, dat die lijn doorloopt. En dat kun je dus uit verschillende gegevens van het Nieuwe Testament, ik heb ze u genoemd, gezinnen die gedoopt worden, Handelingen 2:39, de huistafels, dat kan niet anders opgevat worden en verstaan worden, als je trouw wilt zijn aan de schrift, dan dat ook de kinderen daarin helemaal betrokken worden. Dus dat is eigenlijk het geweldige. En nou zetten we ze eens tegenover elkaar. Kinderdoop en volwassendoop. Ik zeg nog een keer, ook de volwassendoop, die hier geloofsdoop in de titel genoemd wordt, onderscheidt zich niet van de kinderdoop, dat daar geen geloof bij ter sprake zou komen. Alleen, de belofte van het verbond, de toezegging van het verbond, komt ook onze kinderen toe. En dat is, om zo te zeggen, het verbondsmatige denken dat je in het Oude Testament, en dus blijkens deze teksten in het Nieuwe Testament, ook doorziet lopen. Het verbondsmatige denken. En dan moet u toch zich herinneren hoe ik dat zei. In onze tijd is individualistisch. Ik heb laatst een artikel gelezen waarin ouders zeiden, de kinderen moeten zelf maar kiezen. En ze worden in bepaalde kringen zelfs al gezien eigenlijk als kleine volwassenen, omdat ze zelf moeten kiezen. Nou, in dat totale klimaat, broeders en zusters, past eigenlijk binnen de christelijke gemeente de verdediging van de volwassendoop tegenover de kinderdoop. Dat moet u heel goed zien. Dat is mede het klimaat van onze tijd. Nogmaals, je kunt er dan de herinnering aan hebben, maar de kinderen moeten zelf, als ze daartoe gekomen zijn, zelf maar beslissen. En dan moeten de ouders het maar overlaten aan de kinderen. Het is duidelijk, als u de conclusie trekt, dat naar mijn gedachte de Bijbel is een vanuit oud-testamentische setting doorlopend in de nieuwe bedeling, het Nieuwe Testament, ook naar de uitstorting van de Heilige Geest, de lijn van het verbond doorzet. Heb je daar nou helemaal geen herinnering aan? Nee, in die zin niet. Ik weet niet meer dat ik gedoopt ben, daar was ik te klein voor en daar had ik geen benul van. Maar mijn moeder heeft me daar wel op gewezen en mijn vader niet minder. En mijn vader was predikant en die had toch wel de gewoonte, als er gedoopt werd, om dan niet alleen de ouders aan te spreken die hun kind lieten dopen, maar dat ook breder te trekken en meer daarin te betrekken. Om ook kinderen, ik herinner me dat ik dat toch van mijn vader wel gehoord heb, om kinderen ook op hun doop te wijzen, wat dat betekende. Dus betekent dat nou, dat als je nou de kinderdoop voorstaat, dat je dus eigenlijk dan helemaal niks in handen hebt, om het maar even heel plastisch te zeggen, ja, je hebt een teken aan je voorhoofd. En de Heere God heeft dat teken laten aanbrengen. En op dat teken mag je terugvallen. Ja, ik zou bijna zeggen, je wordt geroepen om erop terug te vallen. Om er aan te denken. Maar mag ik nou gewoon eens eventjes op dit moment, nu die twee visies tegenover elkaar staan, u als leden of doopleden van de gemeente hier of waar vandaan dan ook, vragen, hoe vaak bent u met uw doop bezig? En hoe vaak herinnert u God aan uw doop? Ik heb daarover zitten denken. Zelf doe ik dat nogal eens in de preek, maar ik denk dat het in onze kerken toch wat op de achtergrond is gekomen. Ik ben daar ook bezig mee geweest. Ik zei u, ik ben zelf in 53 predikant geworden en voordien ook heel bewust meegeleefd als jonge man, opgroeiende jongen. Ik denk dat er in onze kerken, althans in de vroegere jaren waar ik van spreken kan, en ik wil dat ook heel eerlijk zeggen, omdat er straks een ander appel uit voortkomt, wel eens de zorg geweest is dat als je aan de doop herinnert, dat je de mensen dan te gemakkelijk de dingen aanpraat. Tegenover de oude gereformeerde kerk, wat nu de synodale kerk is, hè, dan was het toch zo'n klein beetje, als je gedoopt was, dan was je de geestelijk. Dan was je gered en dan hoefde je niks meer verder te doen en te vrezen en weet ik wat. In onze christelijk gereformeerde kerk is dat natuurlijk nooit zo gezegd. Althans, als je goed christelijk gereformeerd bent, dan is dat nooit zo gezegd. Dan wordt er gezegd, de belofte van God draag je op je voorhoofd. Maar dan gaat het erom dat je wat God belooft door de genade van de Heilige Geest in het geloof toegepast krijgt. Dus dat je vraagt om de beloofde zaak. En ik denk dat op dat punt, ik wil niet spreken over de laatste 10 of 15 jaar, ik weet dat niet precies, maar voor zover ik het bekijken kan, heel vroeger is er in de christelijk gereformeerde kerk, uit reactie tegen die oude gereformeerde kerk, waarbij als je gedoopt was, dan was je er en dan was je eigenlijk zeker van een plaats in de hemel, uit reactie misschien wel te weinig over de doop gesproken is. En dat zou ik eigenlijk vanavond ook naar u toe willen brengen. Dat het nodig is dat een ieder van ons heel persoonlijk met zijn doop bezig is. En daarom vroeg ik daar straks, maar dat is een heel indringende vraag. Wanneer hebt u nou voor het laatst met God over uw doop gesproken? En wanneer hebt u nou in, mag ik het nou dan maar eens even zo zeggen, in de geestelijke strijd en de geestelijke worsteling, in alles wat er in je leven kan gebeuren en misgaat, en waar je aan herinnerd wordt en bij bepaald wordt, wanneer hebt u nou gepleit op het water van de doop als het teken van het bloed van Christus? En wanneer hebt u gezegd en gevraagd, Heere, ik ben ernaast en ik ben van de weg af. Maar uw verbond is een verbond voor heel mijn leven. En het water van de doop herinnert aan het bloed van Jezus Christus. En mag ik vragen dat ik gedoopt met het water als teken van het bloed vergeving van u mag ontvangen. Kijk, ik denk dat die dingen in onze kerken misschien meer zeker dan in mijn jeugd naar voren moeten komen. Ik kan het op het ogenblik niet beoordelen. Ik wil ook geen oordeel uitspreken. Maar ik zou, als ik voor predikanten sprak, dat in elk geval heel sterk benadrukken. Herinner de mensen aan uw doop. Ik heb als predikant, misschien mag ik het, ziet me nou net zo te binnen, het staat niet op mijn papier. Maar ik heb als predikant in Eindhoven een keer voor de radio mogen preken. En toen heb ik over Handelingen 2 vers 39 gepreekt. De preek is uitgegeven onder de titel Denk aan uw doop. Jaren later hoorde ik dat dat iemand zo in het hart gegrepen had, dat hij van een zondige levensweg zonder God tot bekering gekomen was voor God. Denk aan uw doop, wat een voorrecht, hè. Maar dat is niet alleen voor een broeder die er helemaal buiten is komen te staan. Dat is voor u en voor mij ook zo. Denk aan uw doop. Met andere woorden, gebruik vertrouwend, gelovig, afhankelijk, ootmoedig de belofte van God in de doop aan u verzegeld. Dat u mag pleiten op vergeving en dat u mag pleiten op laat ik het nou zo mogen uitbreiden, de volle zegen van het kindschap van God op aarde. Dus dan is het niet alleen de vergeving, maar het verbondsleven als het leven waarbij je op God betrokken bent en aan God verbonden bent en van God afhankelijk bent, waarbij je hele leven als het ware onder zijn zegenende handen van zijn zegenend verbond komt te rusten. Ik moet u zeggen dat ik niet altijd, ik zeg dat ook heel eerlijk, maar dat ik dikwijls in mijn leven daarop mocht terugzien en terugvallen. En dat dat voor mij betekende, en ik heb dat geprobeerd ook aan jonge mensen over te dragen aan een gemeente, dat dat voor mij betekende dat het verbond een levende werkelijkheid was. En dat de doop die aan mij als kind bediend was, en waarvan mijn moeder mij verteld heeft hoe ze mij heeft laten dopen, dan ook in mijn leven functioneerde. En dat dat in die zin, op die momenten, nogmaals, ik zeg niet dat dat altijd zo is, maar op die momenten even wezenlijk was als wanneer ik later volwassen geworden zou besloten hebben om het te laten dopen en te zeggen, ik wil zo graag gedoopt worden om dat heel bewust te beleven. Nee, ik mocht terugkijken op God die, toen ik het nog niet begreep en nog niet verstond, als een hand naar mij uitgestoken heeft. En dat wil ik er ook toch wel aan toevoegen, dat heb ik nog niet zo benadrukt. De kinderdoop als de belofte van het verbond maakt duidelijk dat God in ons leven de eerste is. En mag en God in zijn genade over ons leven nog een beslissing nemen. Ik moet u heel eerlijk zeggen, als ik met mensen spreek die dan de volwassen doop, hier geloofsdoop genoemd, propageren, beleven en verkiezen, dan zeg ik maar, u bent toch niet de eerste? God is toch de eerste? En als God nou de eerste in uw leven is, en als u het ook, als u volwassen gedoopt bent, van de Heere God moet hebben, is het dan niet geweldig dat God al, toen u het nog niet wist, en u in de armen van uw moeder of van uw vader of van wie ook lag aan de doop vond, dat God toen al tegen u gezegd heeft, ik wil uw God zijn. Dat is de radicaliteit van de genade. Ik wil er nu toch aan toevoegen, hoewel ik vanavond niet speciaal polemisch wil zijn tegen mensen die dan de volwassen doop verdedigen, maar ik wil er toch aan toevoegen, en ik hoop dat u, daarom doe ik het ook op dit moment van mijn lezing, dat u dat ook aanvoelt. Ik wil er dit aan toevoegen, dat mensen die zo nadruk leggen op hun eigen beslissing en het bewust beleven, toch eigenlijk over het hoofd zien dat de genade bij God begint en dat die niet bij hen begint. En dat die genade niet pas in hun leven is als zij ja zeggen, maar dat God tegen je ja zegt. Ik kan u alleen maar zeggen dat ik in de loop van mijn leven geweldig dankbaar geweest ben. Dat ik op dat ja van God in mijn babyleven, door mijn moeder mij verteld en uitgelegd en vader toegelicht, mag terugvallen. En dat er dan ook niets, maar dan ook niets van mij bij is. Laat ik dat goed zeggen, niets van mij bij is. Als ik in waarachtige bekering en schuldbelijdenis mij voor God mag buigen. En mag vragen om de betekenis van het offer en van het verzoenende bloed. En ook mag vragen in de breedte van het leven om zijn bescherming als de God van het verbond. Dus dat is het. En wat doet nou iemand die zich laat overdopen vanuit deze visie? Ik kan daar natuurlijk toch niet aan voorbij gaan. Ik wil dat ook heel eerlijk zeggen. Ik heb dat ook wel met mensen besproken die daartoe neigt of die dat zelfs gedaan hebben. Dan haal je toch hoe ook door de doop die aan je bediend is, vandaar dat ik zeg overdoop, haal je een streep, als het ware een dubbele streep. Dan zeg je eigenlijk, voelt u dat? God moet zijn werk overdoen. Wat er toen gebeurd is, daar heb ik niet genoeg aan. Daar kan ik niet mee toe. Stel u eens voor, dat echt voor u, ook als u zich volwassen laat dopen, de taal van de doop spreekt, dan haalt u toch eigenlijk een streep door die, nou, 17, 18, 27 jaar waarin u wel gedoopt was. Maar die doop liet liggen. Die doop verwaarloosde. En dan tenslotte zegt, en nou heb ik het gevonden. En nou kan ik het. Ik voel mij gedrongen om het zo heel eerlijk te zeggen. Misschien zijn er hier mensen die daar anders over denken. Komt u echt in de discussie naar voren? Maar ik vind het noodzakelijk om het zo te zeggen. Dan is er nog de vraag, ik denk dat we dat ook moeten doen, want dat is natuurlijk in Gouda op het ogenblik aan de orde, in de Sint-Jansgemeente, dat men dus eigenlijk herdoopt. Hè? Dus dat men weliswaar met aanvaarding van de kinderdoop toch nog een keer in de volwassen leeftijd op het verzoek ter beleving, bewustwording enzovoort, dat je dan nog een keer je laat dopen. Ik zou het niet kunnen. Want weet u wat voor mij beseft dan zou gebeuren? Dan zou ik eigenlijk tegen God zeggen, ik zeg het heel scherp. Wat met deze mens gebeurd is 30, 35, 40 jaar geleden, als een belofte, een eed van uw kant, dat is eigenlijk niet genoeg. Ik moet het nog een keer zien. Alsof je op het woord van de levende God niet zou kunnen terugvallen. Dus eigenlijk stel je daarmee, mag ik het nou zo zeggen, niet jezelf, maar je stelt God in gebreken. Wat het woord dat betekent en verzegeld is aan je voorhoofd. Ik vind dat uitermate verdrietig. En ik zou dan ook in alle eerlijkheid tegen zo iemand zeggen, nee. Ik heb nog aan dit voorbeeld gedacht. Een poosje geleden las ik van een echtpaar dat gescheiden was, maar dat toch opnieuw elkaar gevonden had en opnieuw trouwde. Dat komt natuurlijk niet zo vaak voor, maar dat kan voorkomen. Opnieuw trouwde. Kun je de overdoop van iemand die als kind gedoopt is als zoiets beschouwen? Nee, want dat is nou het geweldige, broeders en zusters, en dat is ook voor mij de kracht van de belofte van God in de kinderdoop. Dat is niet nodig. Want zelfs als wij van God afgeweken zijn, zelfs als we met God gebroken hebben, als we de rug toegekeerd hebben, maar we komen tot bekering, dan hoef je niet opnieuw gedoopt te worden. Want dan blijft de belofte van God, als je 40 of als je 50 bent, en ik heb het meegemaakt met mensen die op die leeftijd in de kinderjaren gedoopt tot bekering kwamen, dat die mensen mochten terugvallen op de trouw van Gods verbond. Dus broeders en zusters, zo groot is de trouw van onze God als we in het verbond zijn opgenomen en als kind gedoopt zijn. Dat wat er ook in je leven gebeurt, zolang je leeft, je van dat ja-woord van God zeker kunt zijn. En ja, nou voelt u het wel. Als je overlaat dopen, dan zeg je tegen dat ja-woord nee. Dan zeg je, Heer, ik heb er niet genoeg aan. Ik moet er eigenlijk nog wat bij hebben. Ik wil het nog eens een keer zien. Dus ik vind het een beschamende daad tegenover de God van het verbond. Ik kan u alleen maar zeggen, maar ik zou dat, als ik voor predikanten sprak, nog iets meer uitdiepen. Ik kan u alleen maar zeggen dat er misschien in de kerk vaker een appel gedaan moet worden op uw doop. Ik zei het zondag nog in een gemeente. Jongens en meisjes, waar je van de week naartoe gaat, het was een preek een beetje voor de schooljeugd en zo, waar je van de week naartoe gaat en waar je zwerft, je gaat er met een gedoopt voorhoofd naartoe. Denk er goed op. Want God heeft zijn claim, zijn hand, maar ook zijn belofte op je gelegd. En als je van de week, weet ik waar, aan het eind van de week in kringen komt en op plaatsen waar je God niet kunt ontmoeten en waar je voor God niet kunt buigen, dan haal je als het ware op dat moment streep door je doop. Maar u voelt het vanavond. Het geweldige, de trouw van onze God. Ik zie hier ook oudere mensen. En ik denk dat u in uw leven net zo goed als ik, want als dominee ben je wat dat betreft niet anders dan andere kinderen van God. Dat je de trouw van Gods verbond zo geweldig nodig hebt. En dat je daarop terug mag en moet vallen. En dat je het als het ware van jezelf niet hebt. En dan versta ik ook hoe geweldig het is dat God begonnen is. De genade begint altijd aan Gods kant. Dat God de eerste is. En dat God de eerste blijft. En dat God de getrouwe blijft. Door alle diepte, door alle zonde en door alle zorgheid. En denk niet dat ik daarmee zeg dat je als kind van God goedkoop zondigt. Dat niet. Maar je mag wel terugkomen. Wat een voorrecht. Hè? Ik dank God dat ik als kind gedoopt ben. En in mijn ouderdom zeg ik heel vaak: u hebt de trouw beloofd tot mijn laatste snik. Mag ik in dat vertrouwen sterven? Dank u wel.
Dank u wel. Zullen wij nog zingen uit Psalm 111? Nu is vers 5 aan de beurt. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal, als op onwrikbare steunpilaren. Psalm 111, vers 5. Pauzeren tot 9:10. Er is nog koffie of thee in de hal. Mag ik u verzoeken dan ook weer om 9:10 hier plaats te nemen? Het is een gehoorzaam volk. 9:10, dan zijn ze er allemaal weer. En ik zie ook jeugd van de belijdeniscategorisatie nu in ons midden. Hartelijk welkom, jongelui. Ik ben straks niet vergeten om te zeggen dat er schriftelijke vragen gesteld zouden kunnen worden. Dat mag natuurlijk ook, maar ik denk dat het ook heel levendig is als de vragen rechtstreeks aan professor Velema gesteld worden. Er zijn intussen wel schriftelijke vragen binnengekomen, dat mag alsnog als u dat liever doet. Maar u hebt ook alle gelegenheid om rechtstreeks de professor te bevragen. Ik zou eigenlijk maar daar meteen mee willen beginnen en u het woord geven, professor Velema. Ja,
ik vind het goed om eerst te luisteren naar de vragen die mondeling.
Goed, goed. Nou, is er iemand die het voortouw wil nemen? Broeder Kok.
Ik herhaal het wel.
Ik zal het even herhalen voor de mensen thuis. Broeder Kok die valt de hoogleraar bij in zijn betoog. Vooral het individualisme aan de ene kant en aan de andere kant het gevoelsmatige. En nu vraagt hij of professor Velema iets meer zou willen zeggen over dat het accent op het gevoelsmatige in deze tijd. En of dat beluister ik eigenlijk in uw vraag, een basis kan zijn voor een doop.
Ik zou dat wat u naar voren brengt eigenlijk willen onderbrengen in de term, zoals dat tegenwoordig veel gebruikt wordt, we leven in een belevingswereld. He, dus dat het moet beleefd worden, het moet meegemaakt worden en dan wordt ook het gevoel daarin betrokken heel duidelijk. Dus ik zou het niet alleen op het gevoel, ik zou het hele breder willen maken. We leven in de belevingswereld. Dat is heel sterk, dat komt in allerlei artikelen ook dikwijls naar voren. En als ik het goed begrijp, dan is uw vraag, wat is nou uw antwoord daarop? En wat zegt u daar nou tegen? Wat doet u daar nou mee? Ik denk dat je heel eerlijk moet zeggen dat met name het tweede gedeelte van het verhaal van vanavond in zekere zin heel sterk vanuit het Bijbelse verbondsdenken, dat je als gezin, gemeenschap erbij betrokken bent, ingaat tegen de geest van onze tijd. En dat is eigenlijk ook wat ik zou willen zeggen tegenover die belevingswereld. Het gaat er ten diepste om dat wij door het woord van God ons laten onderwijzen. En dat we, zoals de Heere de dingen naar ons overbrengt en in ons leven geregeld, gedaan, gezien wil hebben, laat ik die woorden zomaar gebruiken, dat we daarvoor vallen, daarin meegaan en dat we dat pad gaan. Dus ik kan eigenlijk alleen maar zeggen, dat accent op de belevingswereld is volstrekt eenzijdig en dat haalt de dingen uit hun verband. Aan de andere kant, en daar zijn we christelijk geïnformeerd voor, ik zeg dat met heel vreugde en dankbaarheid, moet de beleving natuurlijk wel een plaats innemen. En wij, hier in Veenendaal, ook in de Pnielkerk, u stelt prijs op een bevindelijke preek, dat is een doorleefde preek, een belevingspreek. Maar dat is in Apeldoorn dan toch heel duidelijk altijd naar voren gebracht. Dat is de vrucht en dat is de zegen van de verkondiging van het woord. Dus de beleving is wel belangrijk, is zelfs noodzakelijk. Je moet het ook zelf beleven, maar het begint niet bij onze beleving. En dat is eigenlijk het punt. Dus ik hoop dat duidelijk geworden mag zijn dat toen ik zei, juist de genade van God is het eerste. Daarmee wordt eigenlijk aan de prioriteit van de beleving een streep gehaald. Dat is vrucht, dat is gevolg, dat is uitwerking van Gods genade in ons leven. Dus in de woorden die ik nou probeer te formuleren, ik zoek naar mijn woorden, dat voelt u, zit eigenlijk, als u het zo zou geformuleerd willen hebben, de oppositie tegen de geest van onze tijd. En tegen wat eigenlijk in onze tijd min of meer vanzelfsprekend is geworden. En laten we heel eerlijk zijn, als je daarover nadenkt, dan neem ik een hele grote sprong. Maar als je dat door zou trekken, wat dat voor de inrichting van een kerkdienst betekent, dat is ook nogal wat. Dan moet je dat eigenlijk ook heel anders opzetten. Dan kun je met dat woord van Gods genade als eerste niet meer toe. En dan moet je dat ook allemaal, er zijn ook predikanten die dat, niet in onze kerk voor zover ik weet, maar er zijn ook predikanten die dat op een geweldige manier met, moderne zichtbare middelen vertolken en zeggen, daar moet je het van hebben tegenwoordig. Nou, ik trek het gewoon even door om te laten zien hoezeer dit Bijbelse denken toch een andere benadering is, een andere invalshoek als je het zo wil zeggen, maar het is veel meer dan dat moderne belevingswereld. En ja, ik heb daar geen ander antwoord op dan te zeggen, je moet het van de Here door zijn woord leren, horen, aanvaarden en verwerken. Dat is de weg die de eeuwen door zo gegaan is. Ik heb wat dat betreft ook wel eens zorgen in onze tijd, als die belevingswereld zo geweldig op ons afkomt, of de mensen nog wel naar een preek zullen willen luisteren. Of ze eigenlijk niet gaan vragen, zou je dat in de kerk ook maar niet gaan toepassen? Dat zal hier in Pniel waarschijnlijk nog niet zo het geval zijn, maar weet ik, je kunt van alles en nog wat helaas onder ogen zien, laat ik het zo eens zeggen. En die dingen die komen allemaal op. Dus daarom heb ik het ook in het begin gezet tegenover wat in onze tijd en de mens van onze tijd. En wij zijn ook mensen van onze tijd en wij worden door onze tijd ook beïnvloed. Wat die vragen, willen, wensen en verlangen. En ik voel dat zelf, dat moet ik u heel eerlijk zeggen, als een onderdeel, een stuk van de bekering. Deze wijze van denken en geloven vanuit de prioriteit van de genade en de verbondsdenken, dat vraagt ook van mij persoonlijk. Ik beleef dat ook zo. Dat is een stuk bekering. Want ik ben ook een mens die in deze tijd leeft en aan wie deze tijd niet voorbij gaat. En ik lees nog aardig wat er zo allemaal op mij afkomt. En dan moet ik ook zeggen, daar ligt de grens. Daar niet. Nou, dan heb ik de vrijmoedigheid om dat ook maar hier te zeggen.
Wie volgt? Ja, de zuster Everdijk.
Hoe komt het dat in andere landen, bijvoorbeeld Afrika, Rusland, de kinderdoop minder wordt toegepast? Of is dat niet helemaal een vraagstelling?
Mag ik het herhalen voor de mensen thuis? Hoe komt het dat in andere landen, Afrika, Azië, de kinderdoop minder wordt toegepast?
Ik ben altijd gewoon om, als ik op zo'n vraag antwoord moet geven, om de cijfers en de officiële gegevens en de statistieken bij de hand te hebben. Als je die niet hebt, dan moet je voorzichtig zijn. Want je moet gecontroleerd kunnen worden in wat je zegt. Dat is voor mij altijd heel sterk het geval. Ik heb wel een indruk waardoor ik een antwoord kan proberen te geven, dat doe ik ook. Kijk, als je naar Rusland neemt, ik heb dat gezien op die dag van Friedensteam. Daar komen mensen uit het heidendom tot geloof in Jezus Christus. Nou, dat ligt voor de hand dat die mensen dan als volwassenen gedoopt worden. En ik denk dat dat in belangrijke mate in Afrika ook het geval is. Dat daar mensen tot bekering komen. Wij horen ook dat men wel eens zegt, in Europa niet meer, maar in Afrika wel en in Zuid-Amerika komen mensen tot bekering. Dat samenhangt met de hele situatie van uit het heidendom geroepen tot het evangelie van Jezus Christus. En ja, ik kan alleen maar spreken. Ik heb dat zelf ook gezien toen ik op bezoek in Zuid-Afrika was op onze zendingsterreinen, als je dat zo noemt. Dat daar dan toch ook ouders met hun kinderen komen. Maar zij moeten eerst zelf bekeerd geworden zijn, vanuit het heidendom gedoopt worden. En dat maakt een bepaalde indruk. Dus ik weet niet of u het zo kunt zeggen, dat daar meer volwassenen dan kinderen gedoopt worden. Ik denk dat u gewoon de situatie van het volk en de bekeringsgeschiedenis van die mensen goed voor ogen moet hebben. En ik heb ook toen, ik weet nog, het was in de Veluwehal in Barneveld, dat ik dat allemaal op de film gezien. Toen heb ik ook aan deze toespraak gedacht. En gedacht, ja nou, als er hier mensen zitten die dan dat verhaal horen zoals je dat moet houden, die zullen dan ook wel zeggen enzovoort, enzovoort. Maar dat zijn mensen die daar dus inderdaad uit het heidendom, het nihilisme of weet ik hoe je het noemen moet, maar in elk geval tot bekering komen.
Ja, iemand anders? Ja, broeder Dirksen.
Aanvullend hierop, hoe gaan deze mensen dan om met wat in de schrift staat, zij werden gedood en hun huis? Want dat mis je dan.
Ja.
Even herhalen.
Ja. Ja. Dus de vraag is hoe je die mensen daar dan omgaan met wat in de schrift staat, zij werden gedoopt en hun huis. Het is natuurlijk een beetje flauw om te zeggen, maar het is wel waar. Ik ken de gezinssituatie van die dopelingen niet. Dus hoe zal ik daar een antwoord op kunnen geven? Maar ik wil me daar niet mee wegmaken. Kijk, ik denk dat je moet zien dat dat ja, toch wel heel bijzondere dingen zijn. Zo zag ik het ook. Die mensen die komen dikwijls als eenlingen primair tot bekering. En laten zich dan ook in die zin als eenlingen dopen. Ik heb op die films, opname dus, waarheidsgetrouw, geen gezinnen gedoogd zien die zoals dat in Handelingen beschreven is, dat tot geloof komen en gedoopt worden. Dus ik denk dat je wel zicht moet hebben op de situatie daar. En ja, misschien is het ook zo, want dat zijn vooral baptisten. Het is ook wel eens goed dat we daar heerlijk over denken. Ik heb dat die zaterdag toen op 6 oktober in de Barnevelds Hallen ook zitten bedenken. We zijn daar geweldig blij om enzovoort. Het zijn schriftgetrouwe baptisten, maar het zijn natuurlijk wel baptisten. Maar daarom zou ik ze het evangelie niet willen onthouden, want er werd daar gecollecteerd in één rondgang. Ze hadden 19.000 euro voor een nieuw gebouw nodig. En een gereformeerde gemeente had dat avondmaal 2.000 opgebracht. En die morgen in één rondgang werd er 17.000 euro opgebracht. Dus nou, ik heb met vreugde daar ook een steentje aan bijgedragen.
Wie volgt? Ja, broeder Bentham.
Dus de vraag is eigenlijk of bij die huisteksten, dat een huis gedoopt werd, bij de stokbewaarder in Filippi dan en bij Lydia, of daar ook slaven bij waren. Ik moet u zeggen, ik heb daarover in de literatuur die ik in verband met dit onderwerp bekeken heb, deze tweede studies, heb ik daar niets over gelezen. Ik zou eerder zeggen dat eventueel de besnijdenis in het Oude Testament wel plaatsvond, ook bij slaven, omdat die daar echt tot het huis gerekend werden. Of dat in de cultuur van die gemeente in het Nieuwe Testament zo was, dat weet ik niet. Ik vind het een hele interessante vraag en ik zal er wel verder naar kijken. Maar ik heb het een en ander nogal onder ogen gehad, ook van Verstegen en zo, en van professor Hoek. En daar wordt daar niet over gesproken. Het lijkt me niet zo waarschijnlijk, omdat ik niet denk dat die slaven min of meer in die tijd helemaal tot het huis behoorden, maar in het Oude Testament wel.
Ja, zuster Schuurman.
U zei in de rekening van dat er wat meer beroep op de dood moesten doen en meer ermee bezig moesten zijn. Maar ik haal daar helemaal niet iemand van uit het Nieuwe Testament uit. Kun je daar een voorbeeld van geven die dat ook deed, zo, op zo'n manier? Ik voel me niet zo aangesproken van, oh ja, ik denk dat heel weinig mensen zoals u ook zei met je eigen dood bezig zijn. Of wat?
Dus de vraag is eigenlijk, is er in het Nieuwe Testament wel voldoende materiaal om te ondersteunen wat ik vanavond gezegd heb, dat je als dominee zijn beroep moet doen op de doop. Hè? En komt dat wat we, nou dat Colossens is natuurlijk wel een heel mooi geweldig voorbeeld. En laten we zeggen, als je nou vier geschiedenissen uit Handelingen bepreekt, dan zou het te veel zijn om dat achter elkaar te doen, denk ik. Want dan zou je vier zondagen telkens die doop van het huis krijgen. Maar ik zou dat toch in een jaar wel eens willen doen, vier keer, elk kwartaal één. Dat is volkomen schriftuurlijk materiaal. Dat zijn gegevens vanuit de schrift. En ja, het hele verhaal van vanavond, ik ben altijd een klein beetje over wat ik zelf zeg voorzichtig en je moet er niet te gewichtig over doen. Vandaar dat ik maar zeg het verhaal van vanavond, het is ook geen probleem, maar het verhaal van vanavond is natuurlijk een verhaal dat terug gaat, dat stoelt op het verbond. En dat is voor mij de kracht en dat is ook ja, de motivatie, dat is de reden, dat is de basis. En ik denk dat je als predikanten dus, ja ik moet dat heel eerlijk zeggen, ik geloof, Nogmaals, ik ben daar voorzichtig mee, want ik hoor zelden een preek omdat ik meestal zelf mag voorgaan. Maar ik denk dat predikanten meer zouden moeten aandringen op een bepaald moment op de beleving van de belofte van het verbond. En ook jonge mensen aanspreken. Ik probeer dat zelf van tijd tot tijd echt te doen.
Dus dat is een schriftuurlijk bevindelijke preek.
Ik hoop het. Ik hoop het. Maar ik ben altijd voorzichtig om mijn eigen reis.
Ja.
Waarvan?
Ja.
U legt erg de nadruk op uit het verbond. Hoe zit het dan met het Nieuwe Testament? Want leest u die dan zo als de kinderen die werden daar dan met 8 dagen voorgesteld in de tempel? Kan je het niet dan vergelijken met nu de kinderen die opgedragen worden? De kinderen worden door een oudste, door een predikant. Opgedragen. En dan zijn het ook hele heilige momenten. En die worden ook aan de Heeren voorgesteld. Die hebben kent ze al, natuurlijk.
Ja.
Maar er wordt ook een zegen gevraagd voor de kleine kinderen.
Ja. Ik ben blij dat u die vraag. Ik ben blij dat u die vraag stelt. Dat we er
zoveel mee te maken. Je eigen gezin, in je familie.
Ja. Ik begreep het. Dus de vraag is eigenlijk, er worden ook kinderen opgedragen. En is dat dan ook niet een vorm van ja, het aan de Heere toewijden enzovoort? En waarom wordt er, dat ligt er ook achter of in opgesloten, in het Nieuwe Testament zo weinig gesproken over de praktijk zoals wij die kennen? Mag ik het zo vertolken? Kijk, dat laatste is natuurlijk niet zo verwonderlijk. Want er wordt, ja, tot gemeenten gesproken die net eigenlijk gevormd zijn, die net ontstaan zijn door de prediking van het evangelie. Dus het is niet, mag ik het nou zo zeggen, een geschiedenis van de nieuwtestamentische kerk van 150 jaar, waarin je kunt nagaan dat is gebeurd en dat is gebeurd en dat wordt gedaan. Dus het wordt niet beschreven zoals het bij ons gebeurt. Het is eigenlijk voor een belangrijk deel vanuit zendingssituaties. En het zijn nieuwgestichte gemeenten, dus dan hoeft het niet zo te verbazen, al zou je het misschien wel anders gewild hebben. Maar ja, ik heb ook wel eens bij een preek dat ik denk, ach, als dat nou een beetje anders in de Bijbel gestaan had, dan had ik het wat makkelijker kunnen zeggen. Hè, dan had ik het meer open kunnen leggen. Dus wij zouden wel onze wensen kunnen hebben, maar ik denk dat je dat heel eerlijk moet zeggen. Maar dan is er dat andere element van het opdragen aan de Heere. Ik weet dat dat gebeurt en ik weet dat er ook gelovige mensen zijn die dat van harte doen en die dat ook doen. Maar één ding ontbreekt. En dat is de belofte van God. Het is de daad van de ouders. Ja, dus het is als het ware van onze kant. Wij doen het. En ik wil aannemen, ik ken ook wel mensen, ik heb ook met ze gesproken die hun kinderen opgedragen hebben in een bepaalde gemeente. Zelfs in protestantse gemeenten komt dat voor, dat men dat aanvaardt. Maar dan is het toch, en dat moet u goed vasthouden vanavond, als u dat meeneemt, denk dat dat geweldig belangrijk is, dan is het toch niet van bovenaf. Maar dan is het van beneden af. Van de kant van de ouders. En ik wil aan de oprechtheid en de vroomheid van hun opdragen, van hun gebeden voor de kinderen, niet twijfelen. Maar dat kind, als het 10 is en in de kerk zit en ik preek over je gaat bij de gedoopt voorhoofd waar je zaterdagavond naartoe gaat, dat kun je tegen dat kind niet zeggen. Je kunt tegen dat kind wel zeggen, ja, je moeder heeft je opgedragen, die heeft je, nou, die weg gewezen enzovoort. Maar je kunt niet zeggen, God heeft het gedaan. En dat is het geweld, dat moet u vanavond, mismoet u, ik hoop dat u dat mag meenemen, dat dat ook de vrucht mag zijn van onze overwegingen. Ik ben zelf, ik had hier een hele tijd niet over gesproken, dus ik ben er echt wat ingedoken. Ik heb ook dat hele artikel van Versteeg van 130 bladzijden nog eens extra voor nagelezen. Ik ben er diep van onder de indruk, zoals ik dat wel wist, maar dat, het verschil zit ten diepste daarin. Wie begint er? God. Of de mens, de vrome mens. En komt de mens tot God op zijn initiatief, of komt God tot de mens? En dan moet je natuurlijk zeggen dat ook mensen die zich volwassen laten dopen, hè, toch ook zullen belijden dat als zij ja zeggen om de doop vragen, dat ze dat doen op Gods initiatief in hun leven. Dat God in hun leven gekomen is. En als God nou zo goed is om in je leven te komen, terwijl je het nog niet eens beseft. Maar zijn garantie, zijn belofte, garantie als belofte dan, geeft voor heel je leven. Ook als je in moeite bent, ook als je afgedwaald bent. Ik vind dat geweldig. Ik heb zelf ook een paar keer in mijn gemeentelijk werk met mensen te maken gehad die er een tijd geestelijk helemaal uit geweest waren, ontspoord waren. Die naast de kerk geleefd hadden op een heel andere manier dan ze beloofd hadden bij hun belijdenis. En dat je dan toch mag zeggen dat u nu terugkomt. Dat is de trouw van God. En dan heb ik niet de moed gehad. Ik zou het ook niet gewild hebben. Maar ik heb ook niet de moed gehad om te zeggen, nou, dan moet je maar laten overdopen, de doop hernieuwen. Want de doop van God is juist in het leven van die mensen, als het ware de hand geweest, waardoor ze ook naar afgedwaalde zijn, teruggekomen zijn. Dus ik begrijp wel wat u bedoelt, maar het is het niet. Nee.
Ja,
eigenlijk. Dan kom ik toch over, ja, een beetje op druk van over het opdracht, u haalt het ook een keer aan in uw woord, dat mensen hun kinderen in het Nieuwe Testament bij de Heer Jezus brachten, moeders brachten hun kinderen Jezus en de Heer Jezus zegende ze. Die doopten ze dus ook niet.
Nee.
Hoe
maar als nu mensen bij hun kinderen opdragen, ik heb dat zelfs niet in een dienst meegemaakt. Ik zou u zelfs willen zeggen dat ik er moeite mee zou hebben als confessioneel geformeerd predikant om dat mee te maken. Maar als nu mensen opgedragen worden, dan is het de daad van de ouders. Oh ja, dan is de daad van de ouders.
En, ja, maar toen ze bij de Heer Jezus wachten, was dat ook de daad van die moeders, toch?
Ja, ja, maar toen legde Jezus de handen op en die zegende ze. En dat gebeurt bij die opdragen niet. Daar heeft de dominee althans geen macht voor. Daar is hij niet toe gemachtigd. Als hij doet, ik zeg het nou heel scherp, maar ik wil toch zo zeggen, dan doet hij het eigenmachtig. En dan doet hij eigenlijk, broeders en zussen, neem me niet kwalijk dat ik het zo duidelijk zeg, dan doet hij eigenlijk de doop na op een ander niveau. En daarin zie ik dan, je hebt toch de doop nodig van Gods kant. Mag ik het zo zeggen? Dat is voor mij heel duidelijk. Want er staat nergens in de Bijbel, ook niet in het Nieuwe Testament, dat een dominee kinderen die opgedragen worden, toch mag zegenen. Op de wijze van, zoals het teken van de doop als een teken van het verbond ontvangen. Ik weet, het gaat nou een beetje over de scherp van de snede vanavond. Maar goed, ijzerscherp ben met ijzer, dus vooruit heb ik in mijn jeugd geleerd, ja.
Ja, maar ik zou aanvullend opmerken dat die kinderen die bij die regels brachten, dat het wel verbondskinderen waren naar het Joodse geloof. En dat is vandaag de dag niet meer. Die hadden een teken van het verbond, die kinderen.
Ja. Ja, maar je mag, ja, dat is natuurlijk zo, maar je zit in die overgangsfase, dus dat moet je wel heel eerlijk verdisconteren. Maar deze kinderen die opgedragen worden, zijn in principe ook verbondskinderen. Dus dat moet je wel zien. Kijk, die hele kwestie tot aan de uitstorting van de Heilige Geest, dus de tijd van Jezus' omwandeling op aarde, is als het ware de overgang van het oude, dat nieuwe verbond. Dus je moet voorzichtig zijn met daar al te veel uit te concluderen.
Ja, nog zuster van de helft.
Ja, ik krijg ook heel veel vragen inderdaad van mensen over die doop. Ik had al even opgesteld. Ja. Maar bijvoorbeeld zeggen ze van ja, maar de Heer Jezus werd ook als volwassene gedoopt. Waarom liet hij zich dan niet als kind dopen?
Ja.
Ook dat van de besnijdenis, ja, dat was alleen voor mannen en meisjes werden ook gedoopt. Dus ik krijg alleen, ik weet nog nooit precies wat je zegt.
Twee vragen komen eruit. De eerste is die, waarom, maar u formuleert dat natuurlijk op een manier zoals u het niet kunt handhaven. Waarom liet hij zich niet als kind dopen? Dan zou zijn moeder moeten hebben laten dopen. Dat moet u goed zien. En, laten we het dan zo zeggen, dat Maria was zover nog niet. Want ik zei er net al in de discussie over een ander punt. Ja, tot aan de uitstorting van de Heilige Geest, Handelingen 2, leven we in een overgangssituatie. Waarbij het oude en het nieuwe, maar het nieuwe was er in die volle zin nog niet. Dus het is niet verwonderlijk dat de Heer Jezus niet als kind gedoopt is. Ander punt, dat vind ik ook een moeilijk punt, moet ik eerlijk zeggen. Dat in de oude bedeling, onder het verbond, alleen de jongens besneden werden. Ik denk dat je moet zeggen, maar ik heb daar geen tekst voor. Ik denk dat je mag zeggen dat ja, het hele huis begrepen was in wat aan de jongens gebeurde. Maar in onze tijd, waarin de vrouw enzovoort, is dat natuurlijk een beetje moeilijk. Hè? Dat voel ik heel goed. En ik vind dat zelf ook moeilijk, laat ik het u eerlijk zeggen. Je kunt natuurlijk zeggen dat ja, fysiek het waarschijnlijk allemaal veel moeilijker geweest zou zijn. Het paste wat dat betreft ook wat in de cultuur van die tijd, dat alleen mannen, jongens besneden werden. Maar kijk, er zijn wel eens meer broeders en zusters. Als je met een preek bezig bent, ik zei het er straks al, dan denk je wel eens, och, als het dan een beetje anders gezegd was, dan had ik het veel makkelijker aan de gemeente kunnen voorleggen. Nou, dat is met dit ook. Ik heb ook wel eens in de discussies hierover, in alle eerlijkheid tegen de heren gezegd, heren, als er meisjes besneden zouden zijn, dan was dat een beetje makkelijker voor ons in de 21ste eeuw.
Als u het commentaar van Calvijn thuis hebt, die zegt er iets heel moois bij. Die zegt, het feit dat alleen jongens besneden werden, ik zeg het nou maar met mijn eigen woorden hoor, broeder Kok kan me misschien wel verbeteren. Maar dat betekent dat een mens nooit voor een zaligmaker kan zorgen. Dat moet God zelf doen. Vond ik toen zo mooi, ik heb er eens over gepreekt. Nog een vraag.
Ja.
Ja.
Zuster van Maan.
Ja. Kinderen die.
Even herhalen.
Ja. Pleegkinderen kunnen in de christelijke gereformeerde kerk niet gedoopt worden. Het is zo dat als een kind officieel wettelijk geadopteerd is, kan dat wel. Dus dat moet ik wel heel duidelijk zeggen. Dus de kerk zegt dan eigenlijk, zo heb ik dat altijd in de loop der jaren bij synodale beslissingen hierover tot mij laten komen en ook kunnen verdedigen, de doop kan alleen bediend worden aan die kinderen die eventueel niet uit deze ouders geboren zijn, maar waar deze ouders wel de wettelijke macht en verplichting over hebben. En dat is bij pleegkinderen niet zo. Op enig moment kan dat beëindigd worden, hoe dan ook en door wie en van wiens kant. Dus ik kan mij daar persoonlijk in vinden. Ik weet wel dat het misschien voor pleegouders soms moeilijk is. Maar ja, daar zijn het excuus dat ik dat dan zo zeg. Daarvoor zijn het ook pleegouders en geen ouders die wettelijk geadopteerd hebben. Als je wettelijk dat begrijp ik, maar je moet ook heel eerlijk zeggen, als je daar met die kinderen over in gesprek komt en die kinderen erover vraagt, dan zullen ze hun status als pleegkind toch ook moeten kunnen onderscheiden van een status als geadopteerd kind. Dat is wel moeilijk, maar het is wel zo.
Maar is er ook niet, professor, dan, dit is een christelijk gezin en deze kinderen hebben hier hun thuis gevonden, dat ze toch ook in die zin bondelingen zijn, omdat ze toch op de erf des verbonds grootgebracht worden door deze ouders, al zijn die jongens dan niet gedoopt?
Ja, ik zou dat zo niet durven zeggen, moet ik u eerlijk zeggen. Ik wou dat ik het zo kon zeggen, maar kijk, in mijn denken is het zo dat geadopteerde kinderen, daar hebben de ouders die ze geadopteerd hebben, rechtens zeggenschap en verplichtingen over. En ja, bij pleegkinderen, hoe nauw de band ook zijn en hoe pijnlijk het ook kan zijn dat ze niet gedoopt kunnen worden, dan moet je toch eerlijk van zeggen, het zijn pleegkinderen. En ja, als u zegt de erven des verbonds, dat is natuurlijk zo, maar dat is toch op een andere manier dan een geadopteerd kind. Dus ik zou daar persoonlijk wel moeite mee hebben, dat moet ik u eerlijk zeggen. Niet omdat ik die kinderen niet zou gunnen, maar ik zou.
He?
Ik denk dat je de kinderen het beste kunt uitleggen door ze heen te wijzen, naar belijdenis doen en zo snel mogelijk gedoopt worden. Ja. En ik zou voor zulke kinderen, als die werkelijk tot geloof komen en ze op 15-jarige leeftijd belijdenis willen doen, ze graag willen dopen. Dan zou ik het niet laten afhangen van 18 jaar. Trouwens, laten we dat mogen zeggen, een van onze gemeenten is er onlangs echt een jongen uit een christelijk gezin, heeft op 16-jarige leeftijd belijdenis gedaan. Die had zo'n innerlijke behoefte en zo gedrongen, dat zou met een pleegkind ook kunnen.
Wie volgt? Ja, broeder Koster en dan zuster Heijstek.
Nou, ik ben in de zekerheid dat de dokter een formulier reciteren. Dat is dat onze kinderen niet uit gewoondheid of vrijgelovigheid moeten laten dopen. Ik heb een man gekend die zei van dat ik gedoopt ben, dat zegt me niet zoveel. Want ik heb het idee dat mijn ouders het uit gewoonte hebben gedaan.
Ja.
Omdat het zo hoort.
Ja.
En als je dat die indruk hebt, hoe sta je er dan tegenover?
Ja. En ik voeg daar iets bij, een gesprek dat ik in de pauze met iemand gehad heb. Die mevrouw die vond dat ook goed, dat dat op een of andere manier in discussie gezegd werd. Ze zegt, mijn ouders, die hebben mij ook zo laten dopen. En wat zegt die doop? Ik heb daar maar één antwoord op, dat zal ik u heel eerlijk zeggen. Uiteindelijk hangt de validiteit, dus de betrouwbaarheid van de doop, de vastheid en de betekenis van de doop niet af van het geloof van mijn ouders. Als ik in de weg, en nou gebruik ik een oud woord, maar dat is soms heel erg nodig, in de weg van Gods voorzienigheid, mag ik het zo zeggen, ook door ouders ten doop ben gehouden die zelf niet geloofden, dan is desniettemin het teken van de doop het verbondsteken. En dan hoef ik niet te peuteren of mijn ouders gelovig waren. Trouwens, je zou het bij je eigen ouders natuurlijk ook nog kunnen bekijken, soms. He, dan zeg je ook, hoe was dat? Of is uw vader tot bekering gekomen nadat hij u heeft laten dopen? Dat zou je ook nog kunnen vragen, he, als je op die weg gaat. Nee, voor mij staat het vast, als wettig in de kerk van Jezus Christus, met de formule van de drieënige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, een kind gedoopt is, en dat is in onze kerk en dat is van ouds in de kerk, dan ben je officieel verbonden, gedoopt en in het verbond opgenomen. Het hangt niet af van het geloof van de ouders, gelukkig niet. En zuster Heijstek?
Onze zuster zegt, Spurgeon en Bunyan waren levende christenen, maar als ze hier zouden komen lid worden in de Pnielkerk, dan zouden ze van het avondmaal geweerd worden omdat het baptisten waren.
Ja.
Nou, dat is toch een forse vraag.
Ja. Ik vind dat een hele boeiende vraag. Ik zal u eerlijk zeggen wat er in mijn hart opkwam toen u die vraag stelde. Ik zou zeggen, als broeder en zuster, wees gastwet hier en u mag het avondmaal. Maar
gastvriend. Ja, goed zo.
Ik dacht, ja, dat is toch ruim.
Ja, want ik dacht, dan moet ik als voorzitter wel even,
ja, ja.
Even mijn lijn vasthouden.
Nee, maar. Je hebt goed geleerd in Apeldoorn.
Ja, niet mijn lijn. Het gaat niet om mijn lijn, hè. Het gaat niet om mijn lijn, nee. Ja, ja, kijk, en mijn grootmoeder, die is al bij de heren, die las altijd uit Philpot. En daar had ze veel zegen van. Dat is ook een baptist. Hè? Maar ik vind juist, je kunt juist met baptistische mensen, dat zijn vaak ook heel echte...
warme christenen.
Ja, ja.
Die ook de doorleving zoeken.
Ja, ja, ja.
En niet alleen in de subjectiviteit.
Nee, nee. En daar kun je dus heel dichtbij staan. En dat je toch op het punt van verbond en doop verschilt van inzicht.
Ja.
Wie volgt? Ja, broeder... Roosendaal.
U legt sterk de nadruk op de kinderdoop en het genadeloop. Wat heeft in de gereformeerde gemeente hetzelfde toegezegd als in de christelijke
gemeente? Even herhalen.
Ja, dus de vraag is of in de gereformeerde gemeente hetzelfde wordt toegezegd als in de christelijk gereformeerde kerk. Ik wil daar heel voorzichtig over zijn, omdat als je over anderen spreekt, dan moet je de waarheid kunnen zeggen. Mijn eerste reactie toen u de vraag stelde, is deze. Dat hangt van de dominee af die u voor hebt. Ik zie dat broeder Bokma ja knikt.
Die mag het doen.
Dus er zijn
inderdaad gereformeerde gemeentepredikanten die dit, zoals ik dit nu vanavond gezegd heb, niet onderschrijven. En die dat ook niet in de prediken. Ik ken zelf een gemeente hier op de Veluwe, waar de dominee eigenlijk alleen preekt voor de uitverkorenen. Ik vind het heel verdrietig. En dat betekent dat mensen die niet uitverkoren zijn, zich niet uitverkoren weten, eigenlijk geen boodschap krijgen. Dan, ja, mocht het toch, nee, dat kan zelfs ook niet. Want die uitverkoring ligt dan vast. Dus het hangt van de dominee af. Maar ik ken ook wel predikanten, ja, die het wel preken.
Ja, ja, hier in de gemeente bedoelt u.
Ja, 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 ja. Maar dan hangt het weer niet af van hoe die dominee de doop zag, maar wat God in de doop belooft. Hou dat goed vast.
En als ik naar de domineetjes kijk, dan zijn jullie altijd goed bearbeid hier.
Dat is een mooie. Dat is een mooie.
Maar hier is kop op gestart. Dat bedoel ik hoor. Ja, ik bedoel kop hoor.
Ja, een zuster van Capelleveen? Nee, ik zag nog een andere vinger, toch? Ja, nou. Ja, u gaat, u maar. Ja, dank.
Wat zou jouw reactie als ouder moeten zijn als jouw kinderen aangeven dat ze op volwassen leeftijd, tijdens kinderen weer gedoopt willen worden? Moet je dan de scherpe kant kiezen of jij bent een volwassen? Kun je dat zien als nou, heb jij zo
gefaald
dat ze
dit niet kiezen? Of
mag je dit,
ja.
Mag je hun ook
de gang gaan?
En ook hun visie houden zoals wij.
Ja. Hun visie hebben en hun ook daarin laten. Ja. We moeten vanavond wel over alle spijkers en eieren lopen. Ja. Maar we doen het.
Even herhalen.
Ja. De vraag is, wat zou je als ouders moeten zeggen als je kinderen zeggen, ik wil als volwassenen gedoopt worden terwijl ze als kind gedoopt zijn? Ik zal u zeggen wat mijn gedachte zou zijn. Ja?
Ja, ze vroegen het niet. Die mededeling kwam op een gegeven moment.
Ja.
Dat was al zo'n tijd aan vooraf gegaan. Van, we praten ook met elkaar.
Ja.
Tot ze op een gegeven moment die beslissing genomen hadden. En dan vragen ze als dik volwassen kinderen niet meer op jouw toestemming.
Ja.
Maar ze zeggen het in een gesprek. Dat dat hun plan is.
Ja. En het hangt natuurlijk een beetje vanaf welke fase van de ontwikkeling van hun gedachten en hun beslissingen dat gesprek plaatsvindt. Als dat natuurlijk in het begin is en ze daarover denken en daarmee bezig zijn, dan kun je over de dingen proberen te praten zoals we vanavond dat een beetje gedaan hebben vanuit Verbond. Als de kinderen natuurlijk eigenlijk innerlijk de beslissing al genomen hebben en het dan meedelen aan de ouders, dan is het natuurlijk al een heel eind verder. En dan kun je denk ik nog wel een keer zeggen, dat zou ik in elk geval toch wel doen, behoefte hebben als je daar nog niet over gesproken had om dat nog een keer eerlijk door te praten. Dat vind ik dat je mag en eigenlijk ook moet doen als ouders, zonder dat je daar ruzie over maakt. Maar ik zou wel tegen ze zeggen, en ja, ik weet niet hoe u daarover denkt, maar ik zou wel tegen ze zeggen, ja, Spurgeon de anderen, die waren ook baptisten. En je kunt als baptisten ook een echt kind van God zijn. Dus dan hoop ik, als ga je die weg en kan ik die weg niet volgen, en zou ik dat ook niet zo willen doen, dan hoop ik dat je wel in oprechtheid de Heere vreest. En ik zou er natuurlijk ook wel bij zeggen, dat je ook goed weet dat het van bovenaf gekomen is en begonnen is. En dat je het alleen kunt volhouden als je daarop kijkt. Met andere woorden, ik zou de band uiteraard niet verbreken, maar ik zou een appel doen op wat ze dan gedaan hebben. Dat lijkt mij het best. En ook heel eerlijk als ouders.
Mogen de ouders naar zo'n dienst toe gaan? Hè? Mogen de ouders naar zo'n dienst toe gaan?
Ja, mogen de ouders naar zo'n dienst toe? Ik denk dat dat in belangrijke mate van de ouders zelf afhangt, de relatie tot de kinderen en hoe dat allemaal is. Ik moet u heel eerlijk zeggen dat ik er als vader, ik heb dat gelukkig niet meegemaakt, maar dat ik er als vader grote moeite mee zou hebben. Want het zou voor mij toch betekenen dat wat ik als vader met mijn vrouw als moeder van de Heere voor dat kind ontvangen heb, dat dat overgedaan wordt. Maar, ja.
Als vader, als vader, al was ik gisteren geïnformeerd.
Dat kunt u bij mij niet scheiden. Maar, laat ik het zo zeggen. Broeders en zusters, ik ben bang om dingen op te leggen. Wij kenden natuurlijk in de geschiedenis van de reformatorische kerk de rekkelijken en de preciezen. Nou, de rekkelijken zouden misschien zeggen, ik kan het meemaken. En de precieze, waartoe ik dan in dit verband behoor, die zullen zeggen, ik kan dat niet meemaken. Maar ik zou wel, als het gebeurd was, naar ze toe gaan. En ik zou wel met ze bidden. En vragen dat ze trouw mogen zijn aan wat ze dan uitgesproken hebben. Dus niet de band verbreken.
Wie volgt? Ja, zuster.
Ik blijf toch moeite houden. Het feit dat ik straks zei, of niet, die vraag die tegen kast stellen over dat iemand zei, nou ja, mijn ouders hebben mij laten doven, maar niet omdat ze daar het overloop wilden maken. Maar je zei het haast niet van ouders af die ervoor staan, maar van God, dat is natuurlijk zo. Maar je, ja, ik heb daar moeite mee. Denk je, als ouders tijden bij het geloof van, in je geloof, daarom laat je toch je kind doven. Als jij verder niet gelooft, dan laat je toch ook je kind niet doven.
Nee, maar er zijn er die het wel doen. En daar gaat het erom. Nou ja, ik heb dat er straks gezegd. Ik blijf ook die overtuiging houden. Dat is in de kerkgeschiedenis altijd zo geweest. Waar de doop door een wettige dienaar van Christus in de naam van de drie-enige God bediend werd. Daar is het teken van het verbond toegediend. En daar kan de doopeling, en moet daar, om zo te zeggen zelfs, maar kan daar altijd op terugvallen.
Maar
de status, mag ik het nou zo zeggen, ik vind dat erg vervelend, maar de status van pleegkinderen is anders dan die van je eigen of van geadopteerde kinderen. Hoe je dat wendt of keert.
Broeder Kom.
Ja.
Professor, ik spreek even over de doopzittingen die gehouden worden.
Ja.
Dan wordt natuurlijk een schriftgedeelte besproken met de doopouders en ook het formulier. En in alle gebrek probeer je de ouders erop te wijzen dat de doop niet gedaan mag worden uit geloofde of bijgelovigheid. En er staat ook boven het formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen der gelovigen. Ja. Daar spreek je over door. En als ouderlingen die de doopzitting hebben te doen, weten we dat wij geen kenner van zijn en daar ook niet mogen oordelen. En wat wel goed is, dat je dan met de ouders doorspreekt, dat je merkt dat ze in de spanning worden gezet.
Ja.
Dat ze in de spanning worden gezet.
Ik vind dit geweldig belangrijk. Dat is ook een vorm van pastorale bearbeiding en geestelijke opvoeding, om zo te zeggen. En het is belangrijk dat dat in de gemeente gebeurt, maar dat zo niet gebeurt. Daar blijft voor mij van kracht wat ik gezegd heb. Maar ik vind dat een kerkraad die het zo doet, zijn verantwoordelijkheid nakomt. En probeert ook de doop zuiver te houden.
Ja, zuster Schuurman. Maar er zijn ook nog een paar schriftelijke vragen. Ja. Daar wil ik ook gelegenheid voor geven.
Dat u
zuster Schuurman zegt dat als ouders slordig leefden en de doop te lang uitstelden van hun boreling, dat bedoelt u, werden ze achter de broek aangezeten om het kind toch te laten dopen, of door de kerkraad of door de familie, maar dan, ja, door de kerkraad. Ja, al is een kerkraad natuurlijk ook niet zo dat je altijd maar kunt dopen als je zelf slordig leeft. Hè? Dat is de andere kant ook weer.
Ja, nou dat komt eigenlijk bij mij ook boven. Een kerkraad kan er achterheen zitten, terecht, dat is een pastorale verantwoordelijkheid. Maar je moet tegelijk zeggen dat een kerkraad dan ook moet vermanen tot een christelijk leven. Want daarvan zullen ze dan toch ook in de doop eigenlijk belijdenis afleggen, getuigenis afleggen. Dus dit valt helemaal op het vlak van de pastorale bearbeiding. En wat er hier nu gezegd wordt door broeder Kok namens de kerkraad of vanuit de kerkraad, dat vind ik uitermate belangrijk en zegenrijk ook voor de gemeente. Als het anders gaat, dan gaat het anders. Maar het teken van de doop is objectief teken dat je ingelijfd bent in het verbond.
Dus geloofsdoop is eigenlijk een tegenspraak in zichzelf.
Ja. Als u het zo wil zeggen, nou ja, ik zou liever willen zeggen, ook de kinderdoop is geloofsdoop.
Ja, ja. Kijk, maar dan zeg je dus, het gaat er wel in de doopsbediening om dat je gelovig laat dopen, maar dat is niet de grond voor de doop.
Daar hebt u gelijk.
Maar het hoort er, wil het echt zijn, dan moet er een stuk levende omgang met de Here zijn. Mag ik de professor verzoeken de schriftelijke vragen te beantwoorden?
Voor zover die al niet beantwoord zijn. Hier, wat betekent om gedoopt te worden met de Heilige Geest, laat ik nog even liggen. Van doperse zijde komt de vraag, hoe komt het dat in Handelingen 15 niet eenvoudig gezegd is, ze hoeven toch niet meer besneden te worden, ze zijn toch gedoopt. Mevrouw, er zijn zo vaak teksten waarvan ik zeg, als het nou zo gestaan had in de Bijbel, was het voor mij zondag veel makkelijker om erover te preken. Maar het is niet zo. Dus met andere woorden, wij kunnen uiteindelijk de formuleringen van de apostelen in Handelingen 15 niet overdoen om ze zo te laten luiden als wij dachten dat het voor het gehoor en voor de gemeente het makkelijkste was. Ik zeg dat heel eerlijk, ik ben daar nog wel eens op gestuurd. Ook bij preken maken, ook wel in mijn werk als hoogleraar, dat je bepaalde dingen zegt, heren, waarom niet? Maar het heeft God behaagd om het zo te laten doen. Nou, dan gaan we daarvan uit. Dat is de enige. En voor mij is dat op zichzelf genomen duidelijk genoeg. Wat kan ik aanreiken aan iemand die worstelt met de vragen, duidelijke visie heeft op het verbond, maar vraagt hoe kan ik weten dat de doop ook echt het teken van het verbond is? Waar staat dat in de Bijbel? Ja, net zo goed als de besnijdenis het teken van het verbond is. En dan nemen we de overstap naar de nieuwe bedeling, is de doop dat ook. Dus dat is in de boodschap van de kerk, in de leer van de kerk, in de prediking van de kerk, een heel duidelijk en om zo te zeggen onwrikbaar gegeven. Dus ik denk dat ik dat zo heel duidelijk mag zeggen.
Colossense 2 is daar.
Ja, Colossense 2 is daar natuurlijk ook een heel...
Dat doop en besnijding daar in één adem
genoemd wordt. Dus, maar misschien... Zou u ook willen vragen, had dat niet nog wat duidelijker geformuleerd kunnen worden? Om het zo te zeggen. Voelt u wel, ik zeg het maar met opzet zo, maar het is zo. We worden in deze tijd bestookt met vragen over de kinderdoop. Zo zit ik met de vraag doop in plaats van besnijd. Oh, nou, toen alleen de jongens, daar hebben we het over gehad. Ook daarvan kan ik alleen maar zeggen, in de oude bedeling werden de meisjes ook gerekend tot het verbond. Het is niet zo dat alleen de besneden jongens het teken van het verbond in hun lichaam ontvangen hadden in de besnijdenis. Als kind van het verbond gerekend, ook de meisjes werden gerekend. Alleen kregen zij, ja, opnieuw, beste broeders en zusters, zeg je, waarom is het niet anders gebeurd? Ik heb op zulke vragen maar één antwoord en mijn hart heeft daar rust in gevonden. Het heeft God behaagd om het te doen zoals het gedaan is. En daar staan dan voor mij ook verder de redeneringen bij stil. Nou, dan wat betekent de doop met de Heilige Geest? Ja, dat is...
Een nieuw onderwerp.
Een nieuw onderwerp. Ja. Laat een ander daarvoor komen.
Ja, ik wil u het woord niet ontnemen hoor, maar...
Ik ben blij dat u het zo doet.
Oh, het is nog voor tienen. Nee, u mag nog antwoorden.
Kijk, de doop met de Heilige Geest, dat wil toch eigenlijk ten diepste zeggen dat je van de Heilige Geest doortrokken wordt, vervuld wordt met de Heilige Geest. Je zou kunnen zeggen, wat er gebeurd is in Handelingen 2 op de Pinksterdag, dat ze alle vervuld werden met de Heilige Geest, dat is de doop met de Heilige Geest. Dus dat is er helemaal van doortrokken worden. En nou, om dan naar het onderwerp van vanavond te schakelen, het is natuurlijk niet zo dat je met... Het doopwater te ontvangen, daarmee ook ipso facto met de daad in feite de Heilige Geest ontvangen. Maar je mag juist op de doop pleiten om ook met de Heilige Geest gedoopt te worden. Daar hoef je niet aan te twijfelen of God dat wil doen. Je mag dat aangrijpen en als een pleitgrond gebruiken. trouwe en barmhartige God. We hebben samen in de zang uw lof bezongen. Wat zullen we daar nog aan toevoegen? Ja, onze blijdschap en dankbaarheid dat we met elkaar van gedachten mochten wisselen over uw verbond en het teken daarvan in oude en nieuwe bedeling en de vastheid van uw toezegging en dat gij zolang we leven uw woord niet terugneemt en ons daarom ook niet geestelijk in de kou laat staan als wij uw aangezicht zoeken. Geef dat we dat mogen doen, gestimuleerd door de bespreking van vanavond. We denken aan die mensen onder ons die het misschien toch met dit alles moeilijk hebben. Ook rondom de volwassen doop. Wilt u genade geven dat we zicht mogen hebben op uw belofte. Op u die de eerste bent. En van wie we het allemaal moeten ontvangen. Maar van wie we het ook mogen vragen. Dat is het geweldige. En dan willen we u ook in bijzonder danken dat u trouw blijft. Dat is vanavond ook naar voren gekomen. We bidden dat voor kinderen en kleinkinderen die gedoopt zijn en misschien nu niet op uw wegen wandelen. Och, dat ook zij tot waarachtige bekering mochten komen. Wees met ons allen, heren, de gemeente hier, de predikanten, de ambtsdragers, vaders en moeders, maar ook de alleenstaanden en alleengaanden, de jeugd van de gemeente, zoals er kategezanten vanavond in ons midden zijn, wat fijn. Dat zij meedoen, meeluisteren, meedenken. Waak over ons. Wat hebben we uw genade nodig. We leren dat hoe ouder we worden, steeds meer en steeds dieper. Maar onze behoeften, Heere, hoe groot ze ook zijn, zijn altijd kleiner dan wat u daarvoor wilt geven. Groter dan de helper. Is de nood toch niet? We danken u, Vader, Zoon en Heilige Geest. En we danken u als de God van het verbond, die tegen Mozes zei, ik zal zijn die ik zijn zal. En dat is voor nu, tot aan het uur van onze dood. Amen.
Ik wil professor Velema hartelijk danken voor zijn lezing, voor zijn toespraak en voor de beantwoording van de vragen. Het was heel fijn om zo samen bij een open schrift te zijn. Ik wil u ook bedanken voor uw betrokkenheid en aanwezigheid en de vragen die u gesteld hebt. Het was een levendige avond en ook een wezenlijke avond naar mijn besef. Ik hoop dat we er allemaal ook onze geestelijke winst mee mogen doen, hoe we ook op de weg met de Heere wandelen. Het gaat om het woord van God en het verstaan daarvan, om de eer van God en zo om de bouw van de kerk en om het heil van zondaren. Hartelijk dank professor Velema en we hopen dat bij leven en welzijn we in de toekomst nog eens een beroep op u mogen doen.
Voor zover mijn gezondheid en toelaat zou ik dat graag doen, want het is hier een fijne sfeer hoor.
Ja, amen zegt mijn ziel daarop. Ik wil de kosten bedanken voor zijn inzet, u alle wel thuis. En we moeten misschien nog eventjes helpen de zaak weer wat in treinen te brengen hier. Hè. Jonge krachten even in de benen.